wegen, lezen wij in Judas vers 11. En hun zijn deze, uit vers 10 of uit vers 8. Deze. Wegen, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henen gestort. En zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Met andere woorden, deze zijn in het voorbeeld der ongelovigheid gevallen van Kain, Bileam en Korach. En de uitdrukking die ik zomaar ventileerde was uit 1 Korinthe 10, meen ik, waar staat: deze dingen alle zijn hun overkomen, Israël in het algemeen, zijn hun overkomen, tot voorbeelden, tot prototypes, voorbeelden, prototypes, en zijn beschreven tot lering van ons, opdat wij niet in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen, of worden van die strekking, waarbij dus toch wordt vastgesteld dat deze oudtestamentische geschiedenissen niet maar alleen geschiedenissen zijn, maar dat ze zijn, dan toch in ieder geval zijn beschreven, omdat wij een lering uit zouden trekken. En dat is niet de lering van de zogeheten ethiek, onze wetten erop zouden baseren of zoiets. Maar omdat wij zouden zien hoe dat nou eenmaal gaat met de mens. Wat nou eenmaal de aard is van de mens en wat hij zo geneigd is te doen. En wat hij geneigd is te doen om zijn geloof in te ruilen, niet voor aanschouwen. Dat komt later. Ja. Ik weet niet waar die uitdrukking vandaan komt, maar het is, volgens mij is het evangelisch jargon. Hè? Wordt het geloof verwisseld voor aanschouwen. Dat is op het moment dat wat ze het leger des heils noemen, bevorderd worden tot heerlijkheid. Maar goed, dan wordt geloof verwisseld voor aanschouwen. Maar een mens is geneigd om geloof te verwisselen voor religie. Dat zou nog tot daar en toe zijn, ware het niet dat hij daarbij zijn geloof kwijtraakt. Nou ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Ik dacht tamelijk uitgebreid. Want ja, de weg van Kain, dat mogen dan wellicht enigszins omstreden zijn, maar de Bijbel zelf geeft antwoord op de meest klemmende vraag uit de geschiedenis van Kain. Waarom nam God, waarom nam de Heere God zijn offer niet aan? En de Bijbel zegt dat God het offer van Abel aannam, omdat dat gebracht werd door het geloof. Want door het geloof bracht Abel een beter offer dan Kain, dat was Hebreeën 9. Dat wil zeggen, dat was 14 dagen terug toch, dat we besproken hebben. Door het geloof bracht Abel een beter offer dan Kain, impliceren dat het offer van Kain met geloof niet gemengd was. Die uitdrukking heb ik weer ergens anders vandaan, maar staat ook in de Bijbel. Dat wil zeggen, van Kain kun je zeggen dat hij religieus was, maar niet gelovig. Het is een gezindheid van het hart, dat kun je aan de buitenkant niet zien. Maar ja, God kijkt niet op de buitenkant. Dat staat ook in de Bijbel. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dus al die 7 zonen van Isaïe, die passeerden Samuel. En Samuel raakt vertwijfeld en zegt: hoe kan dat nou? Maar er was er inderdaad nog één. En die werd toen van achter de schapen gehaald, staat ook in de Bijbel, dat dat gebeurde. En hij werd gemaakt tot koning, want staat er, De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan en daarom werd het David. En zo is het maar net. De mens gaat om uiterlijke dingen, maar bij de Heer gaat het niet om de uitwendige dingen, om de façade, dan wel het imago, zeg maar, uitwendige dingen. De pui, heet het gewoon Nederlands, maar om wat erachter steekt. De Heer ziet het hart aan. En als men ooit voor God zal staan, onder welke omstandigheid dan ook, dan is men daar naakt, heet dat. Dat wil zeggen, onbekleed, daar kun je de Heer geen rat voor de ogen draaien, of hoe dat maar heet mag. De Heer ziet het hart en ook de verborgene dingen des harten zou je oordelen. Dat is Romeinen 2, meen ik, waar dat zo staat. Maar de weg van Kaïn is de weg van religie. Het ziet er wel aardig uit. Hij bracht zelfs een offer den Heere, staat er uitdrukkelijk bij. Het was aan de Heer. Maar zijn leven van de Heer afhankelijk stellen was er blijkbaar niet bij. En daarom nam de Heer het offer niet aan. Hij stak het dus ook niet aan, want ik dacht dat ik dat ook gedemonstreerd heb, dat dat de normale gang van zaken zou moeten zijn. Maar blijkbaar gebeurde dat niet. De Heer nam het offer van Abel wel aan. Maar wat hier besproken wordt, en dan moet ik uw geheugen opfrissen met betrekking tot de voorgaande verse, waar het over gaat namelijk, is over de lui die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser, namelijk God, onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dat is vers 4. Van? Judas. Vers 4 van Judas. Wij zouden, Judas schrijft dat gij strijdt, vers 3, voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Dat blijkt een strijd te zijn om dat geloof vast te houden. Kaïn is dat niet gelukt. Die is een andere weg gegaan. Dat is wel een sprong die ik maak in dit schriftgedeelte. Maar dat is niet echt een sprong. Het is steeds hetzelfde namelijk. En we zijn al bij punt zoveel, maar het is nog steeds hetzelfde. Dat geen strijd voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen, en die heten hierna deze. Er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, want over de zulken zou oordeel komen, die het geloof kwijtraken, of die in het geloof niet staande blijven, of die in de waarheid niet staande blijven. Ik heb het ineens ook over de duivel, want voor hem staat dat in Johannes 8. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in, dat kan zijn verwisselen voor, want veranderen, maar dat zal ik u wel gezegd hebben in de tijd, veranderen in de Bijbel heeft de betekenis van verwisselen, misschien niet altijd, maar aantoonbaar bij vele gelegenheden. Veranderen is verwisselen. En vervangen door ontuchtigheid. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze de genade zodanig modificeren. Kent u dat woord? Dat is ook veranderen. Een wijziging aanbrengen. Dat weet u, hè? Dat mag dikwijls niet, hè? Dat je wijzigingen aanbrengt aan je auto of aan je motorfiets. Want dan beantwoordt u niet meer aan de type goedkeuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, enzovoort. Dat mag niet, je moet je laten zo voor wat het is, hè. En aan de tent tegenwoordig mag je ook niet veranderen, dat is allemaal volgens het boek, volgens de voorschriften, enzovoorts. Maar soms wordt er wel aan gesleuteld en wat deze met de genade doen, is de genade aan de kant schuiven, dan wel zodanig modificeren dat de genade misbruikt wordt als een dekmantel voor het oorzaak voor het vlees, heet dat. Als een excuus voor, we leven toch uit de genade. We hebben toch de rijkdom, de onnaspeurlijke rijkdom, UR, Unsearchable Riches. De onnaspeurlijke rijkdom van zijn genade, dus er kan ons niks meer gebeuren. Wij mogen alles. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is goed geredeneerd. Maar dat wil niet zeggen dat het verplicht is om ook alles. Bovendien is het dom om ook alles, want je kan er misschien niet voor gestraft worden, maar je kan wel je loon missen. En ik ben daar blij mee, persoonlijk, hoogstpersoonlijk ben ik daar blij mee, omdat het anders zou betekenen dat het niet uitmaakt wat je met je leven doet als kind van God. Of was ik nou te snel?
Ja, ik zit er
wel meteen. We gingen nog een beetje snel, geloof ik.
Maar het gaat toch hoe ver de Heer jou kan gebruiken?
Nou ja, hoe ver je beschikbaar bent, ja. Natuurlijk. Maar als je, de genade misbruikt voor een losbandig leven, om zo te zeggen, wel voor een losbandig leven, dat kan de Heer niet gebruiken. Bovendien ben je dan vanzelf ook onbetrouwbaar en niet beschikbaar. En als je niet beschikbaar bent, ben je ook onbetrouwbaar. Dus ja, ik bedoel, je wordt ergens voor gevraagd en je kan niet, dan vragen ze de volgende keer weer en dan kan je weer niet en daarna vragen ze je niet meer. Ze kunnen niet van je op aan. Of je stelt je beschikbaar en je zegt het daarna weer af of zoiets. Het kwam er toch niet uit enzovoort. Dan moet je één keer flikken en dan misschien nog een keer, maar dan is het over. Althans, wat mij betreft is het dan over. Dan, dan niet. Dan, en ik denk dat het bij de Heer ook ongeveer zo gaat.
Ja, drie keer.
Drie keer, denk je?
Oh. Ik ben wel
een paar al. Dat was vaker nog. Dat was 6 of 7 keer, geloof ik. Ja. Bij de farao. Maar het is lang geleden. Ja. Dus dat weet ik nou niet meer zo goed. Maar toen maar. Maar zoiets, je kunt er niet mee blijven zoeken. Dus het heeft wel degelijk consequenties. Het is dus maar een halve waarheid. We leven onder de genade, dus alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is ook zo, maar dat is de strekking van met name de eerste Korinthebrief. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig, want niet alle dingen stichten. Dus er zijn dingen die je beter kunt laten.
Romeinen ook al.
Nou ja, natuurlijk. Ja. In Romeinen staat het uitgebreider eigenlijk. Daar staat dat waar wij verlost zijn van de heerschappij van de macht, de heerschappij van de zonde, zouden wij onze lichamen nu stellen tot wapenen, gereedschappen, betekent dat feitelijk, tot gereedschappen der gerechtigheid. Om de gerechtigheid te dienen, was de bedoeling. Want dat is de bedoeling. Wij zijn verlost geworden op waarvan? Van de dienstbaarheid der zonde, van de dienstbaarheid der verderfenis, dat is de dood dus, en van de dienstbaarheid der wet. En dienstbaarheid is gewoon slavernij. Van de slavernij van de zonde, van de slavernij van de dood en de slavernij van de wet. Namelijk, wij zijn der zonde, der wereld en der wet gestorven. Maar dat is niet het doel.
Nee, het begin.
Het doel is om daarna de vrijheid die wij hebben, nu wij overal van ontslagen zijn en overal uitgeschreven zijn, om vervolgens de gerechtigheid te dienen. Dat wil zeggen, het woord van God. Nou ja, oké, om betrokken te worden in het werk dat de Heer doet. Vandaag uiteraard, want we hebben het over vandaag. En alles, al de dagen die ons over zijn in het vlees, dat is dus betrokken te worden in het werk dat de Heer doet, namelijk de opbouw van zijn gemeente. En dat doet hij door zijn woord, dus het blijft dus zo betrokken te worden in het bewaren, het bedienen, het beheren van zijn woord. Dat is wat het is. En waar geloof is, trouw aan het medegedeelde, volgens je woordenboek, en dus trouw aan het woord, begrijpt u dat wij als rechtvaardigen uit het geloof zouden leven. want zo heet dat dan. Dat is de vaste uitdrukking. Een keer of drie het Nieuwe Testament ontleent aan het oude. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En mijn vader zei dan, denk erom, er staat niet, de onrechtvaardige zal door geloof rechtvaardig worden. Is dat dan niet zo? Ja, dat is wel zo, maar dat staat er niet. Daar staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, wij die al wedergeboren zijn. Dat is het, in trouw dus aan het woord. De waarheid betrachtende, heet dat in Efeze 4, ik vind het een prachtige uitdrukking. En in 1 Timotheus 3 heet het, wij maken deel uit van de gemeente, dat is een huis gods, een tempel dus, namelijk een pilaar en vastigheid der waarheid. En dat is onze verantwoordelijkheid. En dus is het trouw blijven aan het woord, namelijk aan geloof. Terwijl ik dat zo zeg, denk ik vanzelf aan de Paulusbrief aan Timotheus. Dat wil zeggen de eerste brief aan Timotheus. Vers 1 Timotheus 1 vers 5. Het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat is dus een echt geloof, niet een geloof dat men voorgeeft te hebben, maar een echt geloof. Oprecht geloof, daar komt u uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen, wat bedoel je, sommigen, wat schreef u dus in vers 4, er zijn sommige mensen ingeslopen, enzovoorts. En Paulus gebruikt dezelfde term, van de welke sommigen afgeweken zijnde, afgeweken waarvan?
Van het ongeveinsd geloof.
Van het ongeveinsd geloof, vers 5. Toch? Van de welke sommigen afgeweken zijn, zich gewend hebben tot ijdelspreking. Dat wil zeggen, dan spreken ze loze. Ijdel is loos, toch? Leeg. Loze woorden.
In de NBV staat zinloos.
Zinloze verhalen.
Ja. Oké, okay, ja. Goed, ja. Zinloos, ja. Inhoudsloze woorden. U weet wel, bla bla bla. Ja, bla bla bla. Wat hoor je, Macbeth? Woorden, woorden, woorden. Dat is het Shakespeare. Nou ja, doe maar. Woorden, woorden, woorden. Nee, we horen ze elke dag. Woorden, woorden, woorden. Als ik in de auto zit, zet ik dikwijls de radio aan, daarna al snel weer uit. He, behalve als Ajax speelt, maar ja, dat was gisteren. Maar wat hoor je dan? Woorden, woorden, woorden. Er zitten een paar mensen die worden ervoor betaald om de toestand in de wereld te bespreken met elkaar, waar ze ook niks van weten, maar ze doen er heel interessant over. Allerlei kenners worden erbij gehaald, specialisten, die bespreken dan wat die weer gezegd heeft, wat die weer gezegd heeft, wat daar gebeurd is in de hele wereld enzovoort. Ik hou het nooit zo lang vol. Ik doe mijn best, want ik moet toch een beetje weten hoe het zit met die wereld van vandaag. Maar jongens, joh, bla 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 bla. Bla, bla. En morgen zijn ze het vergeten, want morgen zijn een stuk weer verschoven op het bad. Bla, 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 bla. Ja. En over het klimaat, dat geweldig, over het klimaat. Over het weer. Onbenulligelijk kan al niet.
Over de Brexit.
Hè? En over de Brexit, ja. Voorheen was het over de millenniumwisseling, weet je nog?
Ja,
wat is allemaal zo overkomen? Ja. Van 1999 naar 2000. Ja. Is niks gebeurd. En wat klimaat betreft, ja, het weer was altijd al vervelend. Vooral in dit land. Maar ja, Toen. Bla bla bla. Van de, maar let op, van de welke sommigen afgespeken zijn, die zeggen wel op de ijdelspreking. Want geloof is vertrouwen op het medegedeelde, op de woorden Gods, in dit verband uiteraard. Hè? En ze hebben zich gewend tot ijdelspreking, tot lege woorden. Wat waar hebben ze het dan over? Waarover spraken zij? Het waren er meer dan drie, ja. Waar spraken zij over? Nou, zij willen leraren der wet zijn. Heb je dat? Wet. Want er zijn maar twee mogelijkheden. En daar hebben we het vorige keer dus over gehad. Het is of geloof of het is wet. In welke vorm dan ook. Het is of de boom des levens of de boom der kennis des goeds en des kwaads. Of het is Abel of het is Kain. En Kain is wet, het zijn uiterlijke dingen. Brengt een offer, brengt een ritueel, doet iets, showt iets. Paulus zegt, ja, degene die de wet willen houden, doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. Gelaten 6. En zo ziet het eruit. Mocht misschien religieus zijn, maar het is ongelovig. En ze prediken wet. En ze leven daaronder, vinden ze genoeg, enzovoorts. Een beetje theoloog van vandaag noemt zich ook ethicus. Is mij ooit eens opgevallen. Ik geloof dat dat ook alweer uit de mode is, eerlijk gezegd, maar toen maar. Maar er was zo'n tijd, zal ik zeggen, ethicus. Is dat ook een vak? Ethicus? In Nederland wel. Maar dat bleken dan theologen te zijn. Maar die schrijven mensen wetten voor. Dat is wat ethiek immers is, wetten. Nou ja. Willen de leraars der wet zijn? En dan staat er heel grof, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, betekent dat in gewoon Nederlands jargon. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben, staat er. Doch wij weten, zij niet, wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En dat de wet niet zozeer de rechtvaardigen, zoals wij, maar de onrechtvaardigen, de alstandigen, de goddelozen, de zondaren, de onheiligen, de ongoddelijke, de vadermoorders, de moedermoorders, de doodslagers en doreerders, en die bij mannen liggen. Dit vers wordt meestal niet gevonden als het over dit onderwerp gaat, maar het staat hier ook. De mensen die van de leugenaars de mijne enige en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Het is niet maar wetsovertreding, het is tegen de gezonde leer. De natuurlijke mens is ooit geplaatst onder de wet. Niet opdat hij zich daaraan zou houden, want dat kan hij niet, maar om te demonstreren dat de mens een zondaar is en dus moet wedergeboren worden. Laat dat goed tot u doordringen. Hè? Daar wordt omheen gepraat. Gepredikt. Er zijn mensen die bij gelegenheid een aardige, een goede boodschap hebben. Die ons komen vertellen hoe wij zo ongeveer zouden moeten leven als christen. Maar dikwijls verzuimen ze te vermelden dat je eerst wedergeboren moet zijn. Zodat je niet denkt dat je het goede in de mens tot ontwikkeling zou gebracht moeten worden. Want er is geen goed in de mens. Zegt de Bijbel. Je moet eerst wedergeboren worden. Je moet eerst al het oude hebben afgelegd. En het idee van ik moet beter worden, ik moet van mijn leven wat maken, moet je helemaal vergeten. Dat moet eerst helemaal weg. Dat is het kruis. En als je dat niet accepteert, ben je een vijand van het kruis van Christus. Dan ga je dus gewoon bezig met het verbeteren van de mens. En helaas, men denkt in de praktijk dat religie daarvoor dient. Heb je er wat aan? Ben je religieus? Heb je er wat aan? Nou, fijn voor je, geweldig. Oh, je hebt al een religie. Oh, ook goed. Kan niet schelen welke. Het is toch allemaal gelijk. Dat roept de paus ook trouwens tegenwoordig. Maar u weet wel eens die aardige man, die de hemeling wordt geprezen. Maar die zegt natuurlijk gewoon, ja, God van de Bijbel is dezelfde als die van de Koran of wat het maar was.
En,
ja, Maar dat is niet zo. Nou ja, de zijne misschien wel, maar de mijne is een andere. Want dat krijg je dan. Toch?
Ja.
Nou ja. Hoe dan, als je van een geloof afwijkt, word je automatisch religieus. Ethicus. Dan ga je onder wet, onder voorschriften leven. En dan zeggen wij, die mensen hebben toch een godsdienst enzovoort. Ja, een godsdienst, maar niet een geloof. Want dat kennen ze niet. Dat is de weg van Kain. Hij kent de naam des Heeren, hij brengt een offer. Maar de Heer zegt, uw offer heb ik niet gewild. Wat? Uw offer anders aan mij een gruwel. Dat staat later allemaal in de Bijbel. Blijft de hele geschiedenis door tot in onze dagen aan toe. Want dat is het hoofdthema eigenlijk van de Bijbel. Vandaar dat je het op bladzijde 2 in ieder geval al vindt. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Maar de begeerte van de mens gaat uit naar de boom der kennis des goeds en des kwaads. Omdat die verstandig schijnt te maken. Hè? Zo staat het, hè? Ja, maar dan ben je afgesneden van de boom des levens. En dat is de andere kant van het verhaal. Het is de ene kant, de wet kan niet werken, is zwak en onprofijtelijk, want die is op de oude mens gelegd, op de natuurlijke mens die daaraan niet kan voldoen. Het is onmogelijk. Dat zet Paulus uiteen, uitgebreid, in zowel Romeinen als in Galaten. In elk geval, ja, deze woorden aan Timotheus natuurlijk ook. Maar het andere aspect daarvan is, dat waar men zijn best doet, want ik ontken niet dat het goed bedoeld is, maar waar men zijn best doet om zich aan de voorgeschreven regels te houden, ik bedoel welke wet het ook is, waar men zijn best doet om zich aan wet te houden, om religieus te zijn, daar wordt men blind voor de waarheid, want die doet er dan niet meer toe. Ik was jaren geleden zwaar onder de indruk van enige rabbies die het een en ander omtrent hun religie uitlegden op de televisie, jazeker. Enzovoort. Maar uiteindelijk kwam het erop neer, ja, waarheid, dat weten wij ook niet. Ja, dat is niet belangrijk in onze godsdienst. Bij ons zijn het de tradities, de wijze van leven, de dingen die wij doen. Ze hadden er ook een woord voor, maar het is me ontschoten. Het was een plechtig woord, ik denk ik moet het onthouden, maar dat is me dus niet gelukt. Maar vooruit maar weer. Maar waarheid, nee, daar gingen ze niet over. Vandaar die vreemde Joodse commentaren altijd. Als je een bijbeltekst hebt en dan krijg je Joodse commentaren, dan is het rabbi die zegt dit, rabbi zus zegt zo, enzovoort. Allemaal verschillend, en dat was allemaal opgeschreven dan in Joodse geschriften en de verzamelde bijbelcommentaren, wat het allemaal maar was. En dan vraag je je af, ja, maar wie heeft er nou gelijk? Maar dat kan hun niks schelen. Het waren gewoon goed geleerde rabbies en die hebben verschillende meningen. Nou mooi, die hebben we allemaal genoteerd. Want het gaat ons niet om de waarheid, het gaat om als we maar netjes ons houden aan de voorschriften. En vandaar dat het een heidens werk is, ik zal nog een cliché gebruiken, dat doen we vanavond in, geen clichés. Vandaar dat het een heidens werk is.
Ja, om christenen te bekeren.
Ja, om christenen te bekeren. Precies. Want ze hebben al een godsdienst. Dus ja, ze zijn niet geïnteresseerd in de waarheid. Ja, doe die tafel nou maar, doe die Bijbel nou maar weg. Blijf een beetje onheilige handen van die Bijbel af, enzovoorts. Die mag je niet citeren, want men heeft wat anders. Het is historisch, maar ik ga het verder niet uitleggen. Dat is erg zwart-wit, hoor. En naarmate men wet heeft om onder te leven, naarmate gaat de Bijbel dicht. Ik heb zelfs de geluiden opgevangen uit wat men evangelische gemeente noemt, dat men daar gewoon zegt, ja, maar bijbelstudie, dat is moeilijk, want daar krijg je maar ruzie van. En het mag wel, maar we doen het niet op de zondagen, maar dan door de week bij iemand thuis. Dan is het wat minder officieel, want men wilde de vingers niet aanbranden. En dan onder het toezicht van een ouderling. Dat is iemand die ze dan aanwijzen, zeggen, jij bent ouderling, een sticker erop en die moet dan, die weet ook niet waar het over gaat. Dat is toch zo? Ja, sorry. Ik zeg het wat lomp, dat weet ik ook wel. Maar ja, zo gaat dat toch in de praktijk?
Nou, ze worden wel gekozen, hoor, de mensen. Dat was in mijn tijd.
Ja, nou, er worden er 3 aangewezen en dan mag er gekozen worden wie van de 3 en dan wordt die aangewezen. Toch, of zo?
Ja, hoor, ja.
Zo ongeveer gaat het toch wel. En of iemand bekwaam is ergens toe, ja, dat. En wat het begrip inhoudt en of het ook misschien een bijbelse betekenis heeft, dat begrip oudste, ja, dat zijn allemaal meteen moeilijke dingen waar je dan meteen ruzie over krijgt.
Maar dit rijtje waar die er staat, al die slechte dingen,
ja.
Dat is toch ook eigenlijk een vorm van wet. Want die dingen worden, mag je niet doen, heel rijtje waar die genoemd.
Ja, ja, ja. Ja, maar wij worden niet geacht tot die lui te behoren. Wij worden dat rijtje uit Timotheus, hè? 1 Timotheus, bedoel je toch, hè? Ja, wij worden niet geacht daarbij te behoren, want wij zijn de rechtvaardigen, omdat wij gestorven en begraven en opgewekt zijn. Daarom leven wij niet onder de wet. Toch? Ja. De wet is gelegd op het vlees, maar wij zijn in de geest. Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. En indien de geest van Christus niet in u woont, dan komt gij hem niet toe. Maar indien Christus in u is, dat is Romeinen 8. De linker kolom, de linker bladzijde, ik ben ongeveer in het midden, daar staat het. Wij zijn van een andere orde, dat is het juist. Wet is gelegd op de wereld als zodanig, wellicht, maar het maakt verder van ons niks uit, want wij horen daar niet toe. Dus wij leven niet onder die wet op geen enkele manier. We zijn der wet gestorven en als we er daarna onder willen leven, zegt Paulus, maak ik mijzelf tot overtreder der wet, want je hebt niet eens het recht. Volgens de wet heb je niet eens het recht om onder de wet te leven. Volgens de wet ben je dood. Dat is het. En het is echt, dat is zwart-wit. We hebben een andere norm waaruit wij leven. Namelijk niet of iets mag of niet mag, maar of iets nuttig is of niet. En of het nuttig is, dat is het alleen als het bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. En al het andere moet je je vooral geen zorgen over maken, want ja, dat doet er niet toe. Zolang het maar niet in de weg komt van je beschikbaarheid aan de Heer. Hij heeft die zorg van ons afgenomen. Dus je moet niet vragen van mag het of mag het niet. Wij leven niet onder wet op geen enkele manier. Het alternatief, ja, dat is moeilijk onder woorden te brengen. Want gewoonlijk, degenen die dit moeten leren hebben geen idee waar het dan over gaat. Omdat ze gewend zijn te denken volgens wettische beginselen. Maar het komt erop neer, dingen die je doet. Is het tot heerlijkheid van de Heer? Staat het werk van de Heer in de weg? Wat zou de Heer zelf gedaan? Dit is heel zwaar hoor, deze. Wat zou de Heer zelf gedaan hebben? In zulke omstandigheden? Er staat over, maar verstaat welke de wil des Heren zijn. Zij het niet onverstandig, maar verstandig. En verstaat welke de wil des Heren zijn. Of wat dacht u van, we zouden beginnen, Romeinen 12 is altijd mooi. Romeinen 12, de eerste vers, die kent u toch wel, hoop ik. Die van, ik bid u dan door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend. Levend gemaakt. Heilig. Omdat het bestemd is voor de dienst aan God. Sinds u wedergeboren bent. Dat gij uw lichaam stelde levend, heilig, God welbehagelijk. Offer. Vervolgens wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, je mind. Dat is uw mind, je gezindheid, je denkwijze eigenlijk, je levensbeschouwing, wereldbeschouwing. Die verandert namelijk. En dan opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Voor uw leven. Want zo gaat het verder namelijk. Dat wij leren zien welke gaven, welke verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheden de Heer ons gegeven heeft, want dat zijn geestelijke gaven. En zo laat ons dan die gaven besteden, staat er dan in de Statenvertaling. Het is een beetje krom Nederlands, denk ik, maar iedereen begrijpt wat er staat. Dus we laten het vrij staan. Maar dit is de volgorde. Hij begint met totale overgave aan de Heer. Heer, hier ben ik. En hoe het verder gaat, staat erbij. Verandering van denken. Dat kan alleen door het woord. Maar ja, als de Heer een werk doet, hij doet het uitsluitend via zijn woord. Dat is wat hij doet. Johannes zei trouwens, dat is wat hij is. Nog iets sterker. Door zijn woord. Verandering van denken. En met de verandering van denken komt het inzicht in welke verantwoordelijkheid, zei ik, de Heer ons geeft. Nou ja, dat is een onderwerp apart. Dan kom je bij het thema van de geestelijke gaven. Daar gaat het daarover. Romeinen 12. Net als 1 Korinthe 12. En ik doe altijd mijn best om meteen uit te leggen dat een gave niet is wat je denkt dat het is. En zoals het in jouw woordenboek staat, abusievelijk. De gave namelijk zal dan bestaan uit dat je iets kunt. En ik geloof er niks van. Ik geloof er echt niks van. De gave is dat je mag doen wat je kunt. En als je niks kunt, krijg je ook geen gave. Ja, ik, gek hè, als je buiten het christelijke, dan wel bijbelse, dan wel evangelische wereldje komt, weet iedereen waarom dat, hoe dat zit en hoe dat is. Je krijgt een baan bij gebleken geschiktheid. Maar de geschiktheid krijg je niet. De job krijg je. Als je kunt aantonen dat je daarvoor geschikt bent. Het zij met papieren, want bij ons gaat het tegenwoordig allemaal met papieren. Je moet een brevet hebben. Maar je zou het ook in de praktijk kunnen demonstreren dat je iets kunt, lijkt mij. Maar goed, dat is meer de ambachtelijke variant, laten we het zo maar zeggen dan. Maar niettemin, dat is het. En dan krijg je de job. En als je de job niet krijgt, maar ervoor moet betalen, dan zeg je, die mensen zijn corrupt. Ja. En die geef je een baan, maar niet op. Zodat je iets kunt. Maar omdat je iets kunt. Naar zijn inzicht. En wat je kunt moet daarna misschien in de praktijk nog wat ontwikkeld worden. Dat zou wel kunnen. Maar dat is hoe het gaat. En ik wil niet erop ingaan. Want ik ben dan te ver uit Judas. En als het moet wil ik het wel een keer doen. Maar dan hoor ik het nog wel een keer van u. Maar Ik lees meestal uit, in dit verband, uit Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten. Die overigens in zichzelf niet eens over onze bedeling gaat. Maar het principe vindt u daar wel terug. Namelijk, de Heer riep zijn dienstknechten tot zich. En de een gaf hij hoeveel talenten?
Vijf.
En de ander?
Twee en één.
Vijf, twee en één. En eerder naar een vermogen. En vermogen is wat je kunt. Kijk er maar naar, dat is wat het woord betekent. Een vermogen is wat je kunt.
Ook al
druk je dat uit in pk's. Nee, de een krijgt een grotere verantwoordelijkheid dan de ander. En ik weet niet of je blij moet zijn met een grote verantwoordelijkheid, hoor, overigens. Want dan moet je. Als de Heer die gave dan geeft. En de Heer geeft je niet te veel om te dragen. Dat is iets wat je moet kunnen. En dat is het dan. En daarna staat er ook dat je geen gedachten moet koesteren hoger dan die je voegen. In verband met de geestelijke gaven staat dat. En dat je dus bescheiden moet zijn en nederig. En je houden bij wat je toevertrouwd is enzovoorts. Dat is ook anders dan in de wereld. Want in de wereld moet je schijnbaar streven naar zo groot mogelijke last op je schouders. Want je moet zo vroeg mogelijk een burn-out krijgen. Vroeger raak je dan overspannen, maar tegenwoordig krijg je een burn-out. Ik weet niet waarom het in het Engels moet, maar zoiets.
Vroeger waren het ook heel verschillende dingen.
Nou ja.
Het niet meer.
Nee, maar kijk, wat er gebeurt is dat mensen te groot. Die willen zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder. Of zoveel mogelijk verdienen misschien hoor. Maar goed, weet ik veel wat het precies is. Maar daarna bezwijken ze onder de last. En dat is een van de problemen in de medische zorg, in de hulpverlening in het algemeen. Mensen dragen te veel. Nee. Dan zeg ik ook niet dat je er gemakkelijk moet afmaken en vooral op tijd je rust nemen. Je mag je best uitsloven hoor. En de bedoeling is dat we met leidzaamheid, leidenschaft in het Duits zeg ik het altijd, want anders begrijpt men het niet. Dat we met leidenschaft de loopbaan zouden lopen en met volledige inzet. Maar er zijn ook ergens grenzen aan. Dat is zo. En waar die liggen ga ik u niet vertellen, want u zou dat zelf allemaal proeven, staat er. Daar zou dat zelf achter moeten komen, wat de grens is. Toch? Nou ja, maar men krijgt talent en dat is niet het vermogen, dat denkt men wel, in je Nederlandse woordenboek is het ook terechtgekomen, maar het is niet zo. Je wordt niet geboren met talent, je wordt geboren met aanleg, je wordt geboren met vermogen en je talent wat je krijgt is je job, je baan, je verantwoordelijkheid die je op die grond meekrijgt. In de Bijbel. En wat men er verder mee doet met die woorden, dat is mijn zaak ook niet. Maar dit wel, en daarom leg ik het u uit. Hè? Er zijn mensen die denken, als de Heer me wat geeft, dan kan ik van vandaag op morgen ineens een kunstje. Of in ieder geval iets waar ik niet voor heb hoeven leren. Zodat het weer een flinke studieschuld uitspaart, of wat dan ook. Maar zo werkt het niet. Dat is niet wat het is. Het kan voorkomen, er bestond zoiets als het spreken in tongen. Ik sprak in de verleden tijd, hè? En iets als gaven der genezingen enzovoort, dat zijn de bepaalde wondergaven, die voor een deel trouwens ook horen bij het profeetschap. Maar ook dat hebben we niet meer. Dat is maar één generatie geweest, in overeenstemming met het plan Gods enzovoorts. Dat zijn de zogeheten wondergaven, want zo noemen we dat gemakshalve. Maar voor de rest geldt gewoon, we krijgen allemaal een plek binnen het lichaam van Christus en we leren vanzelf wat dat is, is de bedoeling. En daar moet je dan ook, word je geacht trouw in te blijven. Dat staat er ook bij, hè? Een goede dienstknecht. U weet er goed te staan. Welaan dan, gij goede dienstknecht. Waarom was die dienstknecht goed? Omdat hij trouw was. En ik ben nooit werkgever geweest, maar ik heb wel begrepen dat als je personeel hebt, dan is het het beste dat ze trouw zijn. Of ze erg goed zijn, nou ja, als ze trouw zijn, zijn ze goed. Want de keuze van ze op aan, dat is het. Heb je dat? Elk van het personeel heb ik het nog over, elk op zijn eigen plek. U weet wel. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Kennen jullie dat lied niet? Jawel, kennen jullie dat nog? Goed zo. Oké, dan hoor je dit waarschijnlijk ook niet voor het eerst. Maar goed, waar wij het over hebben is over de. Want ik ga gauw terug, denk ik, naar Judas. Eerst naar Judas terug. Zij zijn de weg van Kaïn ingegaan En eigenlijk moet je dit vers dus snel lezen. Ze zijn de weg van Kain ingegaan en door de verleiding van de loon van Balaam zijn ze heen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. En als je dit zo leest, dan begrijp je waarschijnlijk ook dat het drie keer hetzelfde is.
Bileam
deed religieuze dingen, die gaf zich uit voor profeet notabene.
Ja.
Een verleiding die heel wat mensen in onze dagen ook niet kunnen weerstaan, namelijk zich voor profeet uitgeven. Toch? Nou ja. En dan zegt de Heer, hoezo in mijn naam? Ik heb helemaal niet gesproken. Hij zegt, dan zeggen die profeten in de naam des Heren enzovoort. En dan zegt hij, maar ik heb helemaal niks gezegd. Dus ja, en in onze dagen gebeurt dat nog steeds. Maar dat was Bileam, van wie we nog steeds niet weten of hij nou echt enige, laten we zeggen, bovenmenselijke kwaliteiten had. Of hij een beetje helderziende was of zo, of een beetje een magier. Dat weten we niet. Hij stond kennelijk zo in de gele gids, maar dat weten jullie toch nog wel wat het is, een gele gids? Nou ja. Ja, anders werd hij hier gegoogeld, dat kan natuurlijk ook nog. Maar goed, hij werd gehuurd, staat er in de Bijbel. Hij werd gehuurd om een vervloeking uit te spreken over Israël. Hij wist wel dat het ook niet ging werken. En bovendien nam de Heer de controle over zijn spreken over. En veranderde de zegen in de vloek in één zegen, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat Bileam wel degelijk kwaad gedaan heeft in zichzelf. Dat wil zeggen, hij ging om het volk te vervloeken. Daar was hij voor gehuurd, dat ging hij ook doen. Alleen er kwam niet veel van terecht. Maar hij heeft nog wat anders gedaan, Bileam. Hij heeft namelijk, en dan maken we maar meteen een hele sprong. Dat staat namelijk ergens in Openbaring. Even zoeken. Over Bileam. In Openbaring 2 vers 14. Ik hoef maar één bladzijde om te slaan. Zeg. Openbaring 2 vers 14. Ik heb enige... Nou ja, ik heb weinige dingen tegen u, namelijk dat gij al daar hebt die de lering van Balaam, en Balaam is Bileam, dat weet u, maar dan tot ons gekomen via het Griekse, via de Griekse spelling, Griekse alfabet, de lering van Balaam, die Balak leerde de kinderen Israël zijn aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Met moeite kun je woorden van die strekking in Numeri, in het Oude Testament vinden. Maar ik zei met moeite, en daarom lees ik het meteen hier, in Openbaring. Want niet alleen... Dat weet u waarschijnlijk, Bileam werd ingehuurd door de Midianieten, door Balak, de koning der Midianieten, toch? Ja. Om Israël, dat onderweg was naar het beloofde land, te vervloeken, zodanig dat ze het beloofde land niet in bezit konden nemen, of zouden hebben kunnen nemen, of wat dan ook maar, nummerie. Onderweg naar het beloofde land, enzovoorts. Daar is allemaal weinig van teruggekomen, maar Bileam heeft kennelijk ook geadviseerd aan Balak om aan te pappen, u weet wel, pappen en nat houden, om aan te, is dat goed mee, aan te pappen? Ja. Om vriendjes te worden, om met stroop te smeren, om zich te verbinden met Israël, gemoedelijk zo van, we zijn twee verschillende volken met toch een gemeenschappelijke afkomst. Midianieten stammen ook van Abraham, hoor. Maar goed. En we zijn toch geen volk, we moeten elkaar niet bestrijden. En laten we samen een feestje vieren. En dat is wat ze deden. En bij die gelegenheid ging het ook daadwerkelijk mis. Want dat was wel het advies van William. Die zei, je moet met ze aanpappen. En dan hebben jullie de gelegenheid om invloed op ze uit te oefenen. En dan krijg je ze wel mee. En dan gaan ze wel aan kapot. Want als jullie het met die Israëlieten aanleggen, dan vergeten ze hun eigen God wel. En dan wordt hun eigen God op hen boos en dan komen ze toch niet in Kanaan. Dat is ongeveer de samenvatting van wat hier staat. Dan verliezen ze hun identiteit. Je gaat je gewoon met ze vermengen. En dan assimileren ze wel. Hetzij op korte, hetzij op lange termijn. Dan struikelen ze wel. Aanstoot. Voorwerpen. Tackelen. Heb je het? En dat is lering van Bileam. Opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Als je mij vraagt, betekent het namelijk hoereren. Dat wil zeggen, opdat ze zouden betrokken worden in afgoderij. Nou ja, de afgoderij van de Midianieten. En Bileam zelf was van een andere club. Hè? Dat was, die kwam helemaal van de, uit het Tweestromenland. Dus die hadden ze ook maar uit het buitenland ingehuurd bij gelegenheid. Maar hoe dan ook, Bileam gaf dat advies. Dat volk dat is zo niet te verslaan. Je kunt ze alleen verslaan als je ze los kunt weken van hun God. Want die God van Israël, daar had Bileam mee van doen gekregen. En daar kon hij niet tegenop. Weet u nog? Elke keer dat hij zijn mond open zou hij een vloek uitspreken en dan werd het een zegen. Ik kan er wat anders uit zijn mond. En dan het gedoe met die ezel. Je kan, hè, met ezels kun je wel beleven trouwens hoor. Ja, ja. Ja. Maar goed. Maar dat is Bileam. En hier wordt het aangehaald in de brief aan het briefje. Aan Pergamus, want zo heet die brief feitelijk. Maar feitelijk is die brief de beschrijving van die periode uit de geschiedenis van onze bedeling, waarbij populair gezegd, populair, ik zei niet populair, ik zei populair gezegd, de een verband, een huwelijk. Een gamos, Pergamus, gamus. Een huwelijk werd aangegaan tussen kerk en wereld. Wat hier in die periode, die hier beschreven staat, gebeurt, is feitelijk het ontstaan van wat wij noemen de Roomse kerk. Katholiek kan je niet zeggen, dat woord is misplaatst. De Roomse kerk, met het pausdom en al dat wat erbij hoort. De periode die begint met Gregorius de Eerste, de Grote. Dat wil zeggen, de kerk die met zijn officiële wereldlijke macht enzovoorts. Vandaar Pergamus betekent ook zoveel als een zwaar huwelijk. Want een gamos is een huwelijk. Een zwaar huwelijk. Dat is het huwelijk tussen het christendom en de wereld. En wat er gebeurt, is dat men dus aanpapt, lijmt. Hè? Slijmen mag ook, dat klinkt lelijker, maar tussen kerk en wereld. Die samen als het ware één worden, samen op een akkoord gooien, dat is eeuwenlang zo geweest. En in sommige landen is dat nog steeds zo. Maar het is in die dagen ontstaan en dat is wat ons profetisch wordt voorgehouden. Dat wil zeggen, het is in overeenstemming met de woorden van Bileam. Met de raad van Bileam, de lering van Bileam. Je moet met ze aanleggen en dan vallen ze wel. Nou, dat is wat gebeurt. En ze vallen inderdaad, want vanaf die tijd is het christendom wel degelijk een werelds systeem geworden. Erkend als zodanig in de wereld als wereldgodsdienst. Let op het woord, wereldgodsdienst. een godsdienst die in de wereld thuis hoort, die de wereld bepaalt, die ook staatsgodsdienst werd enzovoorts, en die er zelfs toe leidde dat pausen de keizers kroonden, dan wel de keizers kroonden de pausen, om en om, en zo is dat gegaan. Heb je dat? Met koningen en keizers die kerkelijke macht uitoefenden. Dat is minder bekend, maar dat gebeurde wel degelijk. Met name in Frankrijk trouwens. Om voor de hand liggende redenen, maar toe maar. En andersom. Dat wil zeggen dat de paus bepaalde wie de koningen en keizers zouden zijn enzovoorts. En tot vandaag weten ze nog niet goed hoe die investituurstrijd, want zo heet dat, is afgelopen. Die spanning is er nog steeds. Maar christendom is daarmee een huwelijk aangegaan met de wereld. En is daarmee de waarheid kwijtgeraakt. En dat loopt dan zo door. Nou ja, tot vandaag. En er kwam pas weer verandering in de dagen van de reformatie, zeg maar. Dat wil zeggen, dan ben je in hoofdstuk 3 van Openbaring bij de brief aan Sardis. Want dat is wat je hier vooruit geprofiteerd vindt, eigenlijk. Die dingen zijn niet algemeen bekend, moet ik u zeggen. Dat de betekenis is van die brieven. Maar de reden daarvoor lijkt me ook duidelijk. De reden daarvoor is omdat er heel weinig positiefs te melden is over het christendom als zodanig. En dat accepteert men liever niet, dus dan zegt men nee, maar zo moet je die brieven niet lezen. Dat is een verkeerde uitleg. Maar ja, het is hem wel. Balak leerde de kinderen Israël zijn aanstoot voor te werpen op dat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Vandaag hebben wij in onze dagen christenen die geloven in reïncarnatie. Ja, we hebben wedergeboren ingeruild voor reïncarnatie. Ik bedoel maar wat. Ik was ooit bij christenen thuis trouwens om bijbelstudie te geven. En toen vroeg ik, wat staat dat toch voor een ding? Wat is dat in de hoek? Toen zei ze, oh, dat is een demon. Nou ja. En daarna kreeg ik klachten dat af en toe dan hoorden ze toch dingen die niet bestonden. Hele legers die over de balustrade van de flat marcheerden. En soms stond Opoe voor de deur te bellen. Die al jaren geleden was overleden trouwens. Ja, echt. Dat nooit vergeten. Ja, dat moet je maar vooral doen. Dat is aan de ene kant christen zijn, maar aan de andere kant toch die oude traditionele religieuze dingen niet willen loslaten. Ja, dat is extreem wat ik nu zeg, maar daarom is het me ook bijgebleven. Maar maar zo gaan die dingen, dat zijn compromissen. Vandaar dat ik ook helemaal niks op heb met zogenaamde christelijke politieke partijen. Dat zijn dingen die elkaar niet verdragen. Nee, nooit niet. In onze dagen niet, maar ook in het verleden niet, bedoel ik. Hè? Of dat ooit goed heeft uitgewerkt, positief of negatief, daar heb ik het niet over. Ik heb het over dat het principieel feitelijk niet kan. Het kan niet. Wat er op dat gebouw staat, daar in Driebergen op die kruisen, ik weet niet of het er nog staat hoor, maar dat staat ook in mijn... op mijn netvlies gegraveerd. Er stond een groot pand, mooi pand ergens. Zo'n soort landgoed. En er stond een grote letters op. Kerk en wereld. Daar moest je dan linksaf. Ja, dat was zo. Nou goed. Maar toch maar. Kerk en wereld. Dus ik kon goed onthouden. Bij kerk en wereld linksaf. Ja. Maar, maar ja. Het zijn van die dingen die niet kunnen. Wij zijn getrokken, dan wel worden getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. En dat is het dan. En de Heer zei tegen Israël, denk erom dat je geen verbond sluit met de volkeren hier in de buurt. Want daar heb je niks mee, want als je dat gaat doen, dan krijg je last met hun goden en dan gaat het fout en dan ga je afgoden dienen enzovoort. Dus die volkeren moesten verdreven, dan wel uitgeroeid worden, mocht geen verbond mee gesloten worden. Maar er was toch niet rekening gehouden met het idee dat van de andere kant af, Biliam zegt, je moet zorgen dat je met Israël een beetje aanpappen en... En dat is dus ook helemaal uit de hand gelopen. Wat Biliam betreft hebben we naast Openbaring 2, vers 14, waar we zojuist waren, hebben we natuurlijk ook 2 Petrus. U weet wel, die brief die voor een deel parallel loopt aan de brief van Judas. En in 2 Petrus 2 lezen wij in vers 15 over degene die als onredelijke dieren de natuur volgen. Dat is vers 12. En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, dat is vers 13. Hebben de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondigen, enzovoorts. Vers 14. Die de rechte weg verlaten hebbende, maak dan rechte paden voor uw voeten, zegt Hebreeën 12, als ik me goed herinner. Maar hier staat, die de rechte weg verlaten hebbende zijn verdwaald, dan zijn ze de weg kwijt. En ze volgen de weg van Biliam, de zoon van Bozor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Ze hebben de rechte weg verlaten, ze volgen Biliam. En Biliam is dan weer degene die profiteerde of leerde om geld, zijn beroep. Het gaat maar om het gewin, financieel gewin. Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad. Het jukdragende, stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Ja, dat is één ding, maar Biliam is natuurlijk ook noodlottig aan zijn eind gekomen. Dat staat er niet meteen bij, maar hij is wel degelijk door de Israëlieten gedood geworden. Wordt ook wel vermeld. In het Oude Testament. In het Oude Testament vind je de geschiedenis van Biliam zo ongeveer in Numeri 22. Numeri 22. Balak roept Biliam, staat erboven. Balak, de zoon van Zippor, van de, wat zei ik, Midianieten, Moabieten is het. En Midianieten vind je hier bij elkaar. En Balak was koning van de Moabieten. En er staat er in vers 5, die zond boden aan Biliam, de zoon van Beor, te Petor, het welk aan de rivier is, in het land der kinderen zijns volks. Dat wil zeggen, dus helemaal aan de Eufraat. Daar vandaan wordt Biliam opgeroepen. Met de mededeling, zie, er is een volk uit Egypte getogen. Zie, het heeft het gezicht des lands bedekt. En het blijft liggen recht tegenover mij. Het hele volk. En nu kom toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik. Misschien zal ik het kunnen slaan of zal het uit het land verdrijven, enzovoort. Het idee is, dat is een klassiek idee, dat als iemand zo'n vervloeking uitspreekt, dan ligt er ook meteen een vloek, om zo te zeggen. Via de kracht van de vervloeking. Er zijn ook mensen die denken dat als iemand zich voor profeet uitgeeft en hij doet daarna uitspraken, dat daarna de dingen zullen gaan zoals de profeet zei, juist omdat de profeet dat zei, enzovoorts. U weet wel, de boodschapper krijgt de schuld, of hoe je dat maar noemen moet. In werkelijkheid natuurlijk, profetie is alleen profetie als het woorden van God zijn die doorgegeven worden. En dat wordt dan weliswaar bij gelegenheid de profeet kwalijk genomen, ook in de Bijbelse geschiedenis. Maar die kan het ook niet helpen. En bovendien, het uitspreken van de vloek is niet bepalend voor of er zo'n vloek op rust. Dat is dat God er een vloek overheen legt. Als dat tenminste de goede uitdrukking is. En of iemand dat dan ook nog kon mededelen of niet, heeft daar nauwelijks iets mee van doen. Dat heb ik toch hopelijk, hè? Ja. Dus het is een beetje een waanidee. We huren die man in, dan laten we die een vloek uitspreken en dan...
Ja,
een soort voedoe is dat, hè?
Ja, maar
ja, het probleem is dat deze dingen in de praktijk soms lijken te werken, vooral onder degene die erin geloven. Maar ja, dit is eigenlijk niet wat anders dan het zogeheten placebo-effect. Hè? Zoek het maar op, met een placebo, met een C, ja. Zoek het maar op, wat dat is. Dan werkt het, dat is suggestie en zelfsuggestie. En het is bekend dat heel wat toverij nou eenmaal zo werkt. En dat het geen uitwerking heeft als je er niet in gelooft. Waar heb ik dat nog meer gehoord? Komt u bekend voor? Ja, in sommige kringen kun je dat ook horen. Dat de Heer je gaat genezen enzovoorts. En als het dan toch niet gebeurt, dan komt het omdat je het niet geloofde. Dan is je eigen schuld. Dan heb je er nog een probleem bij. Want dan ben je niet alleen ziek, maar ook nog ongelovig. Althans. Ja, zo werkt het. En daarom werkt het soms wel. Maar dat is suggestie, dat is placebo-effect, en dat werkt. Soms. Het is net zoiets als hypnose. Dat werkt. Soms. Maar lang niet bij iedereen. Nou ja. Goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Billian wordt ingehuurd om een zegen uit te spreken en u weet hoe het gaat. Daar komt niks van terecht. Of een vloek uit te spreken en er komt niks van terecht, want de Heer verandert zijn woorden. Hij zit er een beetje mee, maar hij wil het toch wel graag doen, want het levert geld op. Hij is gehuurd, heet dat. En dat is wat bij gelegenheid, nou ja, bij meerdere gelegenheden ook gezegd wordt. Dat hij dat doet om geld en om het loon en kortom. Die heeft van geestelijke zaken, dan wel goddelijke zaken, een... zijn beroep gemaakt om daar beter van te worden. Enig inzicht kan hem niet ontzegd worden, maar dat komt tot uitdrukking in dat hij inderdaad dit advies geeft. Ik zei al, dat is in, ik blader hier zo'n beetje door die hoofdstukken, maar het is eigenlijk nauwelijks ergens te lezen. Dan moet je al tussen regels doorlezen enzovoorts. Maar hij doet het wel, hij geeft inderdaad dat advies en dat blijkt ook zo te gebeuren. Want de geschiedenis van Biliam eindigt zo'n beetje met hoofdstuk 24. Waarbij allerlei profetieën heeft uitgesproken die wij bloedserieus zouden nemen. Omdat het zijns ondanks woorden des Heren zijn. Maar daarna komt hoofdstuk 25, waar Israël nog steeds verbleef te zitten en het volk begon te hoereren met de dochter der Moabieten, enzovoorts. Nou ja, precies. Dat was wat Biliam gesuggereerd heeft, aan advies gegeven heeft. En dat is het verband dus tussen die hoofdstukken tot en met 24 en dan hoofdstuk 25. Het leidt tot afgoderij, overspel, verbintenis van Israël met de Moabieten, de goden der Moabieten, met Baal Peor en wat er allemaal mee genoemd wordt, want ik ga het verder niet met u bespreken, maar het gebeurt wel degelijk. Overigens, de man, Biliam zelf, wordt uiteindelijk gedood. Dat leest u in hoofdstuk 31. Als Israël daadwerkelijk in een strijd met de Midianieten terechtkomt. En dan lees je in vers 8. Daartoe doden zij boven hun verslagenen de koningen der Midianieten, Evi en Rekem en Zur en Hur en Reba. 5 koningen der Midianieten. Ook doden zij met het zwaard Biliam, de zoon van Beor. Dat is hem dus. Hij komt alsnog aan zijn eind. En wat betreft de raad van Biliam, daar vind je een uitspraak over in vers 16. 31 vers 16. Zie, deze waren door de raad van Biliam aan de kinderen Israëls om den kinderen Israëls om oorzaken der overtreding tegen de Heere te geven in de zaak van Peor. Dat is de verwijzing naar nummer 25, staat er ook onder. En er staat zelfs een verwijzing onder Openbaring 2 vers 14 en naar 2 Petrus 2 vers 15. Dat bedoel ik maar. Hier staat dus wel zoiets, maar het staat er pas helemaal achteraf. Maar het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. Het advies van Biliam om te verbroederen, te vermaagschappen, kortom, amicaal om te gaan met de Israëlieten, want daar zouden zij aan ten gronde gaan. En dat is precies wat de Heer ook gezegd had. Dat moesten Israëlieten niet doen, want dan zouden ze aan te gronde gaan. En zo is het ook gebeurd. En niet alleen in nummer 25, maar ook later in de geschiedenis, enzovoorts. En dan heb je nog, Jozua. Dat is in het volgende Bijbelboek. Daar vinden we in Jozua 13. Dat is de verdeling van het land onder de stammen van Israël. En daar wordt in de opsomming genoemd in vers 21... alle steden des vlakken lands en het ganse koninkrijk van Sion, de koning der Amorieten, die te Hesbon regeerde, de welke Mozes geslagen heeft, mitsgades de vorsten van Midian, Evi en Rekem en Zur en Hur en Reba. Maar die heb je nog net in herinnering natuurlijk, want dat lazen we zojuist. Geweldigen van Sion, inwoners des lands. En daartoe, bovendien dus, hebben de kinderen Israëls met het zwaard gedood Biliam, de zoon van Beor, de voorzegger, nevens degenen die van hen verslagen zijn, enzovoorts. Dat wil zeggen, Biliam gaat met die Moabieten, Midianieten, Amorieten, hoe ze maar heten, ten onder. En los van deze geschiedenis vind je ook in een terugblik de verwijzing naar Biliam in Nehemia 13 vers 2... en in Micha 6 vers 4, die geef ik er even bij voor de statistiek, waar ook gezegd wordt over die Biliam, over wat hij gedaan heeft en het woord, nou ja, profetie heeft uitgesproken, waar het zegeningen had moeten zijn enzovoorts. Hij is dus daarmee geworden een figuur in de Bijbel die het voorbeeld is van hoe het niet moet, maar hoe het in de praktijk wel zou gaan. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de assimilatie van Israël. Maar hoewel het de bedoeling was dat Israël zou verdwijnen, ten onder zou gaan, zou het toch niet gebeuren. Dat is wat in de profetieën van Biliam met grote nadruk naar voren gebracht wordt, inclusief messiaanse profetieën, over ik zie een ster, hij staat nog ver, maar langzaam komt hij dichterbij. Oh, dat is de verkeerde. Er zal een ster voorkomen uit Jacob, maar nu nog niet. Rond kerst wordt die tekst gelezen. Ik bedoel, je moet zo vaak, je moet elk jaar kerst vieren. En op de duur ben je toch al met Lucas 2 en Matthäus 1 wel klaar. En wat moet je dan? En dan heb je nog nummer 3 over die profetie, over die ster. Want ja, dan ben je zo weer bij de, omdat het 25 december is, ben je zo weer bij de ster van Bethlehem. Toch? Maar ja, het is inderdaad een messiaanse profetie hoor. Echt wel. Ja, dat was wel de bedoeling niet, maar het was er wel in. Kortom, Israël zou dat wel degelijk overleven, ondanks alles. De naam van Bileam is trouwens ook wel aardig, want nou weet u eindelijk waar het woord balen vandaan komt. Want Bileam, dat is Am, dat is volk, hè? En wat ervoor staat, Bal, Bala, Balal, dat betekent zoveel als leeg worden of leeg zijn. Kan ook nog net blazen worden in de zin van opblazen, maar dan was het ook leeg. En daar hebben wij het woord bal vandaan. En ballon. En het werkwoord balen. Dan vind je het niks. Als je baalt, vind je het niks. Dat is hol. Trouwens, een baal is ook gewoon een zak. En die heet zo omdat die hol is. En dat je er wat in kan doen. En wat het maar is. Dat is het. En dan heb je het woord bal ook nog gebruikt voor aankomende studenten. En dan weet je meteen wat het betekent. Ik denk dat ze het zelf niet eens meer weten. Maar dat is wat het betekent. Het is leeg, moet nog gevuld worden. Enzovoort. Daar komt trouwens ook het woord bolus vandaan. En fallus. Moet vol worden. En dat is ook een verwant begrip. Vol. Maar Bileam wil zeggen een falen. Dat is het woord. Falen is hetzelfde als balen. De F of F komt overeen met een P. En de P is verwisselbaar met een B. De P en de B, maar goed, dat is een heel verhaal. Maar dit is de etymologie van het woord. Het is een falen, het is een niet zijn, het is een ledig zijn, het is een zinloos zijn, eventueel. En dus Bileam wil zeggen een vervallen, een ijdel, een ledig volk. Dat was ook waar hij voor stond. Dat is waar hij voor ingehuurd werd, notabene. Alleen, dat is dan niet gelukt. Maar het is ook zijn advies. Hoe krijg je dat volk uitgehold? Hoe krijg je dat volk vervallen? Nou, door ze in te palmen. Door ze te betrekken in jouw cultuur, jouw leefwijze, jouw godsdienst, dan verliezen ze hun identiteit. De Joden zelf hebben na verloop van tijd dat ook ingezien. En om die reden hebben ze in de tijd de Joodse religie ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. Dit is gewoon historie, staat in geschiedenisboeken, althans in de mijne. De ontwikkeling van het judaïsme had als argumentatie dat de Joden er alles aan moesten doen om daar in Babel hun identiteit te bewaren. En hoe doe je dat dan beter dan door een gezamenlijke cultuur, wijze van leven, religie dus, te ontwikkelen. En dat is wat ze gedaan hebben. En ik heb het u wel vaker gezegd, geloof ik. De oudste Joodse boeken is de Talmud. Dat is een verzameling boeken. Maar het is de Babylonische Talmud. En daarin is alles ondergeschikt. Inclusief de Bijbel, de Tanach, de Torah. En wat het maar was. Maar het diende om hun identiteit te bewaren. Om niet te assimileren. Niet onder te gaan in de volkeren. Zich niet aan te passen enzovoorts. En het vervelende van het verhaal is natuurlijk Dat als ze wel geassimileerd zouden zijn, dan zouden ze nooit meer de prooi geworden zijn van het zogenaamde, ten onrecht zogenaamde antisemitisme. Van de zogenaamde jodenhaat. Dus het heeft allemaal twee kanten, zal ik maar zeggen. Oké, dan heb je identiteit bewaard. En dan? Wat heb je daaraan? Van wie moest dat? Waarom moest dat? Niet uit geloof. Beslot zijn ze om ongeloof in de ballingschap terechtgekomen, dat ze zich van de Heer niks aantrokken. En in de ballingschap waren ze omdat het niet meer hoefde. En in plaats daarvan hebben ze juist, ik weet wat ik zeg, de mededeling, laat maar zitten, ik maak wel een nieuw verbond. Via Jeremia, 600 voor Christus ongeveer. En toen in de ballingschap hebben ze hun eigen godsdienst ontwikkeld, waaraan tot vandaag, niet door iedereen, maar wel toch in de eerste plaats wordt vastgehouden. En hoe dan ook, men weet nooit precies wanneer en waarom en op grond waarvan iemand een Jood is. Maar als hij Joods religieus is, dan wordt hij als Jood erkend. Ook staatkundig en hoe dat maar heten mag. Hè? Dat mag je in Israël vestigen en zo. Ja. En als je niet religieus bent, ja, dan wordt het moeilijk. Dan moet je... Dan weten ze niet precies wanneer je dan wel een Jood bent en wanneer niet. Is met onderling ook niet over eens. Ik bedoel maar, de Joodse identiteit is in elk geval de religie. En als je die kwijtraakt, ja. Nou ja, dat was het idee van Biliam. Je moet ze overhalen tot de dienst aan jouw goden. En dan verliest het volk zijn bestaansrecht. En dat is ook zo, dan verliest het zijn bestaansrecht. Want het is het volk van Jehovah, het volk des Heren. We hadden het even voor Jehovah's getuigen. Dat is Israël. Dus het volk des Heren aan wie de woorden God zijn toebedraald om hem te dienen, een koninklijk, priesterlijk volk enzovoort. Maar als ze de Heer loslaat en andere goden gaat dienen, heeft ze zijn bestaansrecht verloren. En daarom zei de Heer dan ook, ga er dan maar uit. Dat is een eufemisme, maar niettemin, dat is wel gebeurd dus. Hebben we die nog tot zover? Dat is Biliam, een vervallen, een ledig volk eigenlijk. Dat is waar het op uit zou draaien. En als de leer van Biliam wordt aangehaald in Openbaring 2, in de brief van Pergamus, beschrijft het feitelijk dezelfde omstandigheid. Het christendom heeft zijn bestaansrecht als zodanig verloren daar waar het een huwelijk, gamos, Pergamus, een huwelijk sluit met de wereld. En de Bijbel suggereert Pergamus, dat is waar de troon van de duivel staat. En dat klopt ook wel, maar het was de troon van Zeus. Ja, het grootste tempel van Zeus, dat is Pergamum, Pergamus, wereldberoemd om geworden, ook buiten de Bijbel om. Alleen het ding is door de Duitsers gestolen. Nou ja, ik zeg het weer te lomp. Dat was in die dagen was dat gebruikelijk, dat West-Europese landen in die antieke landen de dingen opgroeven, dan wel sloten en in ieder geval meenamen naar het Westen. Dat wil zeggen naar het Louvre, maar dat is Napoleon, dat begrijpt u, Napoleon. Wat zei de man? 30 eeuwen zien op u neer. Of zei hij 40? 30 eeuwen, geloof ik. Zo. 40 eeuwen zien op u neer. Onderaan de, 40, hè? Onderaan de piramide. En maar die hebben heel wat meegenomen en daar is het Louvre uit ontstaan. In Parijs. Ja.
En de Engelsen
onder de rol. Engelsen hebben natuurlijk ook veel meegenomen, later pas. En dat is het de British Museum. Maar eigenlijk is het British Museum ontstaan, dat museum is ontstaan rondom Bijbelmanuscripten, met name de Codex Sinaiticus. Maar ja, dat stamt ook uit de 19e eeuw, dus vooruit maar weer. Maar inderdaad, British Museum. En dan heb je nog als derde, denk ik, heb je het Pergamum Museum in Berlijn. En dat heet officieel zo, Pergamum of Pergamum Museum. Omdat het opgebouwd is rondom dat grote altaar van Zeus. Wat heet het altaar van de duivel feitelijk, maar het altaar van Zeus. Dat ze inderdaad steen voor steen gesloopt hebben, de Duitsers. En in Berlijn weer hebben opgebouwd. En in een ander vertrek daarnaast vind je trouwens de Ishtarpoort van,
ja, gezien, ja,
uit Babel. Maar die is nagebouwd op schaal. Dus die is niet op ware grootte. Maar niettemin nog steeds erg indrukwekkend. En ik vind het wel grappig. Maar dat mag ik, maar nee, ik mag niet grappig zeggen. Maar wat moet dan zeggen? Ik vind het toch merkwaardig. Dat wil zeggen, ik merk erop. Dat de troon van dat Zeus is gewoon de Griekse oppergod, maar het is de duivel. De Romeinen kennen hem als Jupiter, Zeus. Maar wij kennen de duivel niet maar als Zeus, maar we kennen de duivel als koning van Babel. En hoe is nou in vredesnaam mogelijk dat dat altaar van Zeus, van de duivel dus, uit Pergamum, en de Ishtarpoort, het grote museumstuk van Babel, dat die dingen naast elkaar staan in Berlijn. Wel, als ik een Duitser was, zou ik er niet trots op zijn, laat ik het zo zeggen. Zou ik trots zijn op nog een ander museum, dat is er vlak naast, dat is het muziekinstrumentenmuseum. Nou ja. Rondom het grote Wurlitzer orgel. Maar dat maar even terzijde. Dus ja, ik. Hè? De Grand Wurlitzer, dat is de moeite waard. Fantastisch orgel. Geen kerkorgel, een pijporgel. Theaterorgel. Uit het huis van Wurlitzer. En daar heb ik wel wat mee met die Wurlitzers. Maar dat ga ik u niet uitleggen. Dus doe maar weer. Dat is niet verder aan de orde. Maar ik bedoel maar, het blijft een vast gegeven. Men is geneigd. Daar waar het, van welke kant het ook komt, daar waar het christendom door de wereld als bedreigend beschouwd wordt, maar ook andersom, waar het christendom de wereld bedreigend vindt, kan niet schelen van welke kant het komt, komt altijd de suggestie, ja, maar je moet proberen vriendjes te blijven. Je moet het met elkaar aanleggen. Je moet, het is de wereld, het is politiek, dus je moet concessies doen. Moet handelen. En van de wereld uit gebeurt dat. Daar zorgt de overste deze wereld wel voor. En hier was het Biljam en die koningen, Balak en hoe ze maar heten. En die zeiden, we moeten dat zo doen. Maar het gebeurt ook van binnenuit. Ook vanuit de christenen. Dan zeggen, ja, maar ja, we moeten toch een beetje in die wereld ook wat betekenen. En wat goeds doen, enzovoorts. En toch. Nou ja, en zo gaat het dan. En uiteindelijk komt men dan eventueel tot overeenstemming. En we hadden net over in de pauze hadden we het hier even over de schoolstrijd. En het verschijnsel van christelijke scholen die zichzelf moesten bedruipen. Totdat uiteindelijk de schoolstrijd beslecht werd. Dus pas in 1921 of 22 definitief gebeurd. En toen, sindsdien hebben christelijke scholen in hoge mate zichzelf verkocht. En dat is het probleem van het christelijk onderwijs tot in onze dagen. Als u zegt dat dat probleem er niet is, dan zeg ik, nou, dat bedoel ik. Dan heeft men al concessies gedaan, enzovoorts. En het gebeurt, want onder ons zijn nogal wat onderwijzers. En ik hoorde dat wel eens, sommigen aan christelijke scholen, nou meestal aan christelijke scholen, maar het probleem wat men dan heeft, mede omdat die scholen ook gefrequenteerd worden, bezocht worden door muzelmannen, door moslims. Ja, in mijn jeugd heette dat echt zo, muzelmannen, dat is, ja, Dus waarom niet? En als het iets niet serieus genoeg klinkt, wel, ik neem het christendom als zodanig ook niet zo serieus. Dus vergis je me niet, wat ik serieus neem is geloof in het woord van God. Dat is waar het om gaat. Zie? En waar men concessies doet, ja, daar raak je het kwijt. Je mag op een christelijke school wel vertellen over Mohammed, maar of je op een christelijke school nog mag vertellen over Jezus Christus, dat is nog maar zeer de vraag. Want er worden die lui die Mohammed heten, en er zijn er nogal wat in de klas, die worden dan boos. En als zij het niet worden, worden de ouders het wel. En dan krijgt het schoolbestuur gedoe, want die willen zoveel mogelijk leerlingen op school hebben, want het levert ook nog geld op, want het is nog commercie ook nog. Dus uiteindelijk gaat het toch altijd over huren en geld en wat het maar is. Ik wil het eigenlijk helemaal niet weten. Maar ja, soms klagen mensen hun nood. En aan de andere kant wil ik het natuurlijk toch wel weten, wat er gebeurt. Hoe dat eruit ziet in de samenleving, want daar sta ik niet middenin. Godzijdank. Ik zou daar geen raad mee weten. En u moet er misschien wel in leven, en ik wens u veel sterkte. Maar dat het moeilijk is, dat... ja, en het wordt met de dag moeilijker, uiteraard. Want wij christenen gaan dat niet winnen. En wie er wel gaan winnen, dat weet ik wel. Zeus, koning van Babel. Echt wel.
Uiteindelijk hebben we het toch al gewonnen.
Jawel, jawel, maar vanuit wereld, je weet wat ik bedoel natuurlijk. Ja. Dus vooruit, maar daarom hoef ik me er ook niet zo heel druk over te maken. Het enige wat helpt is wat wij hier doen. En in het algemeen wat helpt is vasthouden aan het woord en daarover vertellen. Ik wil niet meteen zeggen prediken, maar dat bedoel ik wel natuurlijk. Waar dat mogelijk is. Maar de eerste optie is altijd om er zelf van te getuigen. Logischerwijze. Dat is waaruit wij leven, dat is waaruit wij opgevoed worden, waardoor wij gevormd worden, waardoor wij onderwezen worden. En christelijk onderwijs is onderwijs in de eerste plaats vanuit de Bijbel. En ik prijs mij gelukkig dat ik op christelijke scholen geweest ben, zodat ik 6, 7, 8 jaar lang elke dag 6 dagen in de week, zeg ik toch? Ja, 6 dagen in de 6 dagen in de week begon, de dag begon met een verhaal uit de Bijbel. Waarbij ik sommigen dus tot in den treuren gehoord heb. Maar goed. En daarna de middelbare school nog een keer zoiets, maar toen was het nog maar 3 keer in de week. Heb je dat? Dat is nogal wat hoor. En daar kan je moeilijk tegenop. Als je kind naar een openbare school stuurt, zal ik maar zeggen, en zegt van nou, maar die Bijbelse dingen, dat vertellen we ze zelf wel. Ik heb het meerdere keren gehoord van mensen die het zo deden. Die zeiden, nee, ga naar een openbare school. Want die christenschool krijgen ze zoveel gedoe mee. Naar de openbare school, en de Bijbelse dingen doen we zelf wel. Waar ik het gehoord heb, is er nooit wat van terechtgekomen. Dus ja. En misschien heb je een beter verhaal voor me. Dat zou kunnen. Best wel. Maar het blijft moeilijk. Als je niet trouw blijft aan de Bijbel. En nou ja goed. Dat is dus wat aan de naam van Biliam hangt. Het volk wordt ledig gemaakt. Het wordt een ballon. Bal. Biliam. Het wordt... het ziet er wel... interessant uit, maar het is leeg. Een bal heet zo'n ding. Heb je dat nog? Het enige wat je ermee kan doen is gooien. En er tegenaan trappen. Maar daar blijft het ook bij. Een vervallen volk. En daarvoor worden wij dus, want dat is de strekking van deze brief van Judas natuurlijk, daarvoor worden wij uiteraard gewaarschuwd. Want anders zou het niet in de Bijbel staan. Het is niet om te wijzen op de misstanden die in de gemeente waren. Maar het is om erop te wijzen hoe dat nou eenmaal gaat en hoe dat gaan zal. En dus heet het in één adem de weg van Kaïn en de verleiding van het loon van Biliam. Voor geld. In adviserende functie. Hij moet ook geld gekregen hebben voor zijn advies. Van, weet je wat je moet doen? Je moet je... Want hem werd verweten dat hij zegeningen had uitgesproken. Hij zegt, ik kan het niet helpen, dat is nu eenmaal zo gegaan. Dat is boven mijn macht, maar weet je wat je moet doen? Je moet aanpappen met die lui. Je moet ze proberen mee te nemen naar jullie eigen goden enzovoorts. En dan volgt meteen dus nummer 25 ter illustratie daarvan. Overigens. En daarna volgt ook in nummer 25, maar dat is te moeilijk om te lezen bovendien. Het is hoog tijd nu. Maar daar volgt bovendien de bevestiging van het priesterschap van Aaron. En het wordt bevestigd aan Pinhas, die bij die gelegenheid ingrijpt. Maar Aaron en zijn kleinzoon is het Pinhas. Pinhas is de zoon van Eleazar. En, nou ja, goed. Maar Pinhas grijpt in en over hem staat dan dat aan hem een verbond wordt bevestigd enzovoort. Dat heeft betrekking op priesterschap. Maar los van de profetische betekenis, hij wordt bevestigd omdat hij precies deed wat hij had moeten doen. Hij staat voor het vasthouden van het woord van God. Dat is de eerste functie, een verantwoordelijkheid, gave van de hoge priester. Hoofd van dienst, het eerst verantwoordelijke voor het bewaren van de schrift, van het woord van God. En daarom wordt hij als het ware de hemel ingeprezen in nummer 25. Het is een bloederig verhaal, maar dat doet het nou niet toe. Maar het is wel hoogst essentieel. En wij vinden het verschijnsel terug in de geschiedenis van Israël en daarna in de geschiedenis van de zogenaamde christelijke kerk. Gebeurt altijd. De kerk wordt ingepakt door de wereld en de kerk probeert de wereld in te pakken en probeert te komen tot een compromis. En na verloop van tijd en door omstandigheden ontploft die boel. En dan krijg je iets als de reformatie. Dat was de grootste ontploffing dan in de loop van de geschiedenis. Maar het gebeurde herhaaldelijk dat men terugkeert tot de Bijbel, dat men dus logischerwijze afstand neemt van de wereld en soms zelfs in heel letterlijke zin een scheep gaat naar een nieuwe wereld of zoiets om daar overnieuw te beginnen. Maar ja, dan richt men weer een maatschappij op en dan herhaalt het zich toch. Het blijft hetzelfde verhaal. Zie? Of je er wat aan doen kan? Nee, niet. Maar je kunt wel voor jezelf bepalen wat je positie is als kind van God. En wat je ook doet, als je altijd weet, ik ben een kind van God, ik ben een priester, mij is het woord van God betrouwd, daar doe ik geen concessies aan. En dat is het dan. En als je dan onhoudbaar bent in je job, in je baan, ja, dan moet je een andere baan zoeken, dat is niet anders. Dat kan toch? Nee, dat is niet lollig. Maar ja, het is voor je gezondheid beter hoor, laat ik je dat wel vertellen. Hè? Echt wel. En voor je geestelijke gezondheid al helemaal. En voor je zelfrespect, maar dat heeft met je geestelijke gezondheid van doen. Laat die wereld maar, laat die mensen maar ik blijf trouw aan het woord van God. Dat is wat Heer ons voorhoudt op deze avond. En dat is wat we zouden meenemen in ons hart. En eventueel in onze tas, laat niet die spullen hier liggen. Maar goed, wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat u ons onttrokken hebt door het verzoeningswerk van onze Heiland aan deze wereld als zodanig, dat u ons uitleidt buiten de legerplaats en buiten de tegenwoordige boze eeuw en uit de duisternis naar uw wonderbaar licht, opdat we daarin zouden wandelen. Als vreemdelingen wellicht voor de wereld, maar als medeburgers der heiligen en als huisgenoten Gods. En wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. Om een voorbeeld te nemen, een les te leren uit deze oudtestamentische geschiedenissen. Omdat we daaruit zien hoe dat nou helemaal gaat met de mensen, wat zo de tactieken zijn van de grote tegenstander. De leugenaar van de beginnen. En we danken u dat we onder alle omstandigheden ons vertrouwen op u mogen stellen. Omdat waar wij ervoor kiezen om trouw te blijven aan u en uw woord, handelen wij, naar wij weten, in overeenstemming met uw wil. En u hebt beloofd dat u ons voor dat doel ook het nodige zou verschaffen. Ons de kracht zou geven om eventueel lasten te dragen en in verdrukking of verzoeking ook de uitkomst zou geven. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Wij stellen onze lichaam aan u ter beschikking in de verwachting dat u uw beloften vervult en ons geeft al wat wij nodig hebben om te kunnen en te mogen leven tot verheerlijking van uw naam. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften om Christus wil. Amen.